Hey, wat superleuk dat je weer luistert. Je hebt een bijzondere aflevering gekozen om vandaag te luisteren. Namelijk de aflevering waarin ik te gast ben op de podcast van Sanne Plantinga. We hebben daarin een uur gesproken over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld wat succesvol zijn voor mij is. Wat je kunt doen als je onderneemt vanuit je hart en geen lekkere geldrelatie hebt. Als strategische businessdoelen je niet meer motiveren of misschien juist wel blokkeren in je creativiteit. Wat dan een heel lekker alternatief is om mee te werken. Maar ook hebben we het over wat intuïtief ondernemen voor mij is. Of wat je kunt doen als jouw omgeving, jouw authentieke ik, niet meer snapt of kritiek heeft op jouw ontwikkeling. Omdat je door bijvoorbeeld een persoonlijke ontwikkelingsreis bent gegaan. En daar aan de andere kant anders uit bent gekomen dan dat je erin ging. Het is een mooi gesprek geworden. Sanne heeft de opname met mij gedeeld, dus die ga je hierna horen. Ik wens je veel luisterplezier en mocht je nog vragen hebben, check dan even bij mij in of bij Sanne.
Welkom, Babette.
Thanks.
En welkom iedereen die meekijkt en meeluistert. Ik wou zeggen met in het bijzonder ook mijn vriend Friso, want die heeft echt een soort van grote binnenpret, denk ik, als wij samen dit gaan doen. Hij is ook heel erg fan van jou.
Ja, we DM'en wel eens.
Ja.
Ik heb ooit tegen Friso gezegd, ik ga nooit meer in loondienst. Maar als ik het wel zou doen, dan zou jouw bedrijf de enige zijn waar ik zou solliciteren.
Ja, precies. Ja, en nou, volgens mij is de charme wederzijds. Dus dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Dus speciaal voor hem, maar voor iedereen die luistert en kijkt, wees welkom. En waarom wou ik jou spreken vandaag, Babette? Nou, je mag straks even in je eigen woorden vertellen wat je precies doet en waarom je doet wat je doet. Maar ik volg jou al wel een tijdje. Als ik zo vrij ben om al een beetje een voorschot te nemen. Jij bent business coach en opsteller. En dat vind ik echt een magische combi. Een noodzakelijke combi eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. En ik vind het gewoon super inspirerend en een soort van herkenbaar wat je doet. En ook, het voelt gewoon alsof jij iets verder bent dan ik. En ja, dus ik wil gewoon heel graag weten hoe jij naar bepaalde dingen kijkt. En wat jou drijft. En jouw perspectief op de dingen. Het lijkt me heel interessant.
Ja, leuk.
Ja, voor mezelf en ook voor iedereen die dat ook interessant vindt.
Je mag me alles vragen, dus
Fijn. Nou, het zal vooral gaan over de thema's. Hè, wat is succesvol zijn? Echt in jouw ogen. Nou ja, leven en ondernemen vanuit je authenticiteit, vanuit je intuïtie. Dat soort thema's. I'm ready for it. Okay. Ja. Misschien wil je inderdaad eerst even in je eigen woorden vertellen. Wat jij precies doet en waarom je dat doet. Wat jou daarin drijft.
Ja. Nou, wat ik doe is, ik onderneem nu een jaar of 7, waarvan de laatste 4 jaar vooral gespecialiseerd in coaching voor gevestigde ondernemers. Dus mensen die al van een bedrijf leven. En de combinatie die ik toepas is business mentorship. Dus aan de ene kant doe ik coaching, stem ik intuïtief af en coach ik heel intuïtief. En datgene wat voor mij de interventie is die ik bijna in elke sessie wel een keer gebruik, is opstellingenwerk. Ja. En de manier waarop ik mensen begeleid gaat eigenlijk altijd over hoe je gelukkig kunt zijn. En voor mij betekent gelukkig zijn echt in contact met je eigen essentie. Die is voor iedereen anders, maar met dat wat voor jou de bedoeling is, dat je dat gaat doen en dat je daarvan kunt leven. En de manier waarop ik dat aanbied is in trajecten, dus 1-op-1, groepscoaching. Ik geef events over business en intuïtie, nou, daar kom jij ook heen. Super leuk. Ik schrijf voor Wilde Vrouw, net als jij.
Ja, ook nog.
Ik heb net een kaartendek, dus die heb ik hier niet liggen. Ik keek even of ik hem mee heb, maar ik heb hem niet mee. Maar ik probeer dus eigenlijk op verschillende manieren die inspiratie de wereld in te slingeren.
Ja.
Ja.
Ja, supermooi. En als je dan zegt, als je het zo uitlegt, voelt het ook alsof wij eigenlijk wel een vergelijkbare missie hebben. Ik geloof ook heel erg in dat iedereen vanuit zijn essentie mag leven. En als je daar ook daadwerkelijk van kunt leven, wat je inderdaad met het ondernemerschap doet. Dat lijkt me echt gewoon ultiem. Dus ik zeg ook steeds van, als ik het gouden ei wat dat betreft heb gevonden, dan schreeuw ik het echt van de daken. Zo van, dit kan gewoon, weet je wel. Maar is dat voor jou dan ook direct jouw definitie van succes? Zeg maar, wat is voor jou succesvol zijn? Is dat als dat lukt? Of is het nog een ander? Kijk je er anders naar nog?
Ja, mooie vraag. Wanneer ik succesvol ben, hè, dus als ik hem eventjes gewoon over mezelf heen leg, dan werk ik aan iets wat groter voelt dan ikzelf. Dus het gaat dan niet alleen maar om mij, van oh, wat ben ik blij. Maar dan doe ik iets in de wereld waarbij ik merk, hey, het veroorzaakt een ripple. Het verandert levens. Nou, dat is nu het geval. Dus... Maar dat zou niks zijn voor mij wanneer ik er niet van kan genieten. Dus succesvol zijn voor mij betekent echt dat ik iets doe wat bijdraagt. Dus iets wat groter is dan ikzelf. Ben gelijk even aan het voelen, want dat is een mooie vraag. Maar ook dat ik... Ja, dat ik ervan geniet en dat ik in het hier en nu ben.
Ja.
En dat verandert dus continu, hè. Want voor mij is niet mijn essentie één ding. Ik heb de afgelopen 7 jaar mijn ondernemerschap heb ik continu wat anders gedaan. Dus het is voor mij iets wat organisch verandert. Dus daarin mee veranderen is een onderdeel van voor mij ja, succesvol gelukkig zijn. En daarin de balans continu blijven vinden tussen leven en streven. Want ik hou van streven, maar ik wil ook leven. En leven gebeurt voor mij in het hier en nu.
Ja.
En streven gebeurt voor mij in wat is daar nog meer.
Ja. Ja, en dat is denk ik ook wel direct wat ik zeg maar, wat mij zo aantrekt aan jou. En wij slingeren ook al een beetje zo een tijdje om elkaar heen. En vorige week heb ik ook een berichtje gestuurd aan mij van, hey, zullen we niet eens een keer bellen? We hebben al een keer gebeld ook. En ik zei ook tegen jou van, als ik ooit een business coach wil, dan wil ik het bij jou doen. Want het voelt gewoon alsof jij zo op dezelfde manier inderdaad kijkt naar ondernemen als ik. Waar ik heel erg gewend ben en denk ik velen met mij, dat het ondernemerschap is. Je zet een stip op de horizon en je bedenkt een strategie en je gaat daar naartoe, zeg maar. Terwijl dat misschien ook kan betekenen dat je iets hebt bedacht. En dat je soort van vast komt te zitten in een soort van constructie. Dat het je inderdaad niet wezenlijk gelukkig maakt. Maar je het maar doet omdat je die stip op de horizon wilt behalen. En het voelt voor mij alsof jij er heel anders in staat. Dat je inderdaad ook veel meer ja, in het nu leeft inderdaad. En dat jouw geluk ook voorop staat. Dat staat ook gewoon heel erg af. Alleen al van bijvoorbeeld Instagram. Wat ik van jou zie. En ik beluisterde laatst een podcast van jou. Dat ging over inderdaad die niet de stip op de horizon zetten. Maar de stip onder de arm nemen. En dat was voor mij een nieuwe. Ik dacht, hey.
Ik wilde net vragen, hoe was dat voor je om te horen?
Ja, nou, dat was één groot feest van herkenning dat ik dacht. Zie je wel.
Ja, dat kan het dus.
Meer. Ja.
Ja.
Dus het kan dus. En dat vind ik dus ook zo mooi, dat jij dat dus blijkbaar ook doet. En dat je daar dus wel een soort van succesvol mee kunt zijn. Wat je definitie van succesvol zijn ook maar is. Maar dat je in ieder geval van kan leven op die manier. Dat je op die manier kunt leven, inderdaad. Dus ik vraag me ook af, heb je deze visie altijd al gehad? Of moest je eerst ook flink met de, hoe noem je dat, neus tegen de deur lopen? Wat is de uitspraak?
Ja, dat, je moet bij uitspraken nooit aan mij vragen hoe dat precies zit. Want ik heb hetzelfde soort uitspraken van de deur. Ja, een paar keer tegen de muur aanlopen, je een paar keer, 3 keer tegen dezelfde steen stoten. Nou, wat denk ik relevant is om te vertellen, is dat ik gewoon maar wat heb gedaan. Dus ik heb iets, een innerlijk iets gevolgd, waarvan ik eigenlijk altijd de basis was, dit lijkt me leuk.
Hmm.
Ik kan het niet spannender maken dan dat. Ik heb altijd alles gewoon gedaan vanuit die intentie. En misschien is het nog relevant voor mensen die nu of kijken op Instagram of jouw podcast luisteren en niet weten wat die stip onder de arm dan is. Want het spreekt voor zich, maar weet niet, misschien is het fijn of zo als ik dat nog even in het kort...
Ja. Wat precies mee?
Ja, dus wat ik zie, vooral in mijn praktijk, dat zijn gewoon ondernemers die, nou ja, een beetje op jou lijken. En dus ook een beetje op mij lijken. Gevoelsmensen. Die daar, de essentie, zeg maar, de basis van alles wat zij doen is, het voelt niet goed, is voor hun net zo'n belangrijke reden om iets niet te doen, dan wanneer je het helemaal wetenschappelijk kunt verklaren waarom iets zo is. He, dus gevoel staat nog boven ratio eigenlijk. Dus niet goed is voor mij altijd... Oké, nou prima. Hoeft ook geen uitleg bij. Het is voor mij net zo waardevol als... helemaal precies kunnen uitleggen waarom iets is zoals het is. En een van de dingen die ik tegenkwam, is wat mijn klanten overeenstemmen met elkaar, is dat zij vaak niet zo lekker gaan op het zetten van een stip op de horizon. Dus een doel bepalen van daar wil ik over een jaar staan met mijn bedrijf, of over 2 jaar, en daar dan naartoe gaan werken. Zij merkte eigenlijk dat het hun eerder blokkeert om een doel te stellen, dan dat het ze echt motiveert.
Ja.
Ik ben toen gaan kijken van, hey, maar wat zie ik daar gebeuren en wat is een nieuwe visie om daarna te kijken die wat meer opent, hè? Die gewoon de stap naar de toekomst wel mogelijk maakt. En toen kwam eigenlijk het stip onder de arm principe. Dat is gewoon tijdens een sessie is dat ontstaan. En wat dat betekent voor mij, en dus voor de mensen die ik coach en die dit dus herkennen, dus mensen zoals jij ook, is dat je niet een doel bepaalt om het bepalen, maar dat je als het ware die stip onder je arm elke dag meeneemt en jezelf vragen stelt als, voelt dit nog goed wat ik nu aan het doen ben? Als ik dit over een jaar nog steeds aan het doen ben, ben ik dan blij? Of grijpt het me ergens naar de keel? Dus het hier en nu is dan altijd het uitgangspunt voor welke richting je ingaat. En het betekent niet dat je dan niet meer een doel zet op de horizon, zeg maar een stip. Maar wat ik vaker zie, wat lekkerder werkt voor mensen, is procesdoelen.
Hmm.
Ah, een event voor, weet ik veel, 4000 man aan het einde van het jaar. Of ik wil een omzet van X, Y, Z. Maar een procesdoel kan meer klinken als, ik ga sowieso per week 5 mensen benaderen waar ik heel graag mee zou willen werken, ongeacht van de uitkomst. Of ik ga gewoon een presentatie maken over een programma waar ik, of over een onderwerp waar ik zelf super bevlogen over ben. En wanneer die staat, ga ik wel kijken hoe ik dat aan de man wil brengen. Of dat via masterclass is of via een Insta Live. Dus er is veel meer vrijheid. En ik zie dat mijn klanten, sinds ik dat concept introduceerde, van stip onder je arm, dat ze gaan vliegen ineens. En dat ze gewoon veel meer lucht voelen, gewoon letterlijk. Omdat het weer leuk is.
Hmm.
In plaats van het je blokkeert. Want dat herkende jij volgens mij ook, toch? Je moet iets bedenken, ja. Je daarheen en ja.
Ja, ik heb eerder ook wel met een business coach gewerkt toen ik net eigenlijk vanuit mijn, ja, hoe wil je het noemen? Vanuit mijn hart, vanuit mijn roeping ging leven. Dat ik echt iets voor me zag dat ik dacht, oh, ja, dit klopt voor mij helemaal. En het voelde ook dermate groot dat ik dacht, nou, ik heb geen flauw idee hoe ik daar moet komen. Dus ik dacht, nou, dan maar met een business coach. Die leidt me er wel naartoe, zeg maar, met stappen en zo.
Ja.
Maar toen op een gegeven moment, na een jaar samenwerken, toen zei ze van, nou, dan zit het voor komend jaar. En hoe ziet komend jaar eruit? Wat gaan we doen per dienst? En hoe vaak? En dat ik echt zo'n beklemmend gevoel kreeg van, maar weet je wel, waarschijnlijk, ik kan het nu wel zeggen, maar over een uur waarschijnlijk denk ik van, oh ja, maar dat klopt dan niet meer of zo. Dus, en als ik iets moet doen, soort van wat niet klopt, dan ja, werkt het totaal niet, zeg maar. Dus ik, ja, tot nu toe heb ik nog niet echt een manier gevonden waarop het soort van wel kan werken. Ik merk wel dat het mij soort van heel gelukkig maakt om steeds met die inspired action mee te gaan. Maar om dan te zeggen, nou, dit is heel logisch of weet je wel, het verandert ook veel of zo dan, voor mijn gevoel.
Nou, weet je wat denk ik belangrijk is? Is dat je voor jezelf mag gaan voelen van, werkt dit voor mij nog? Hè, dus stel, Sanne, dat jij wel zegt van, ik heb echt een behoefte om een doel te zetten en daar naartoe te gaan werken, want ik merk gewoon dat ik eigenlijk in het hier en nu wel aan het voelen ben, maar het geeft me meer onrust dan dat het heel lekker voor me werkt.
Mm.
Je daar wel naar kijken. Ik heb toevallig, ja, ik geloof dus niet in toeval, ik heb net een artikel voor Wilde Vrouw zitten schrijven voor het zomernummer. En in die column deel ik zeg maar opstellingen. Dus gewoon echt over hoe het hier ging. En dan vertel ik de uitkomst en de hulpvraag. En de hulpvraag van degene die bij mij binnenkwam was Madelon. Ik mag ook dit delen, want ze heeft akkoord gegeven dat ik het open en bloot in het magazine mag delen.
Ja.
En haar vraagstuk was dus, ik heb behoefte aan die stip op de horizon. Dus ik wil een toekomstperspectief. Maar elke keer wanneer ik daarin ga zakken en ga voelen of bedenken wat dat moet zijn, dan komt er mist. Er komt ruis en het lukt me niet. Het lukt me gewoon niet, terwijl ik wel de behoefte heb. En we hebben dat dus opgesteld. En uiteindelijk nou ja, bleek dus dat, ik ga de inhoud nog niet delen, want dan hoef ik het artikel niet meer te schrijven. Maar dat de blokkade 2 generaties geleden zat bij haar oma. Dat er heel veel angst was voor de toekomst, dus die mocht dat niet voelen. En zij was onbewust geïdentificeerd geraakt met haar oma, waardoor zij ergens wel het verlangen had, maar nooit die vertaalslag kon maken of mocht maken. systemische wetmatigheid. Dus ja, doe wat werkt voor jou, zou ik haast zeggen. En wanneer het niet meer werkt, ga dan op zoek naar de wortel.
Ja, precies.
Ja.
Ja, naar die diepere laag. Ja. En heb jij voor jezelf daar inderdaad een soort van balans in gevonden? Dat je en met de stip onder de horizon, ja, elke dag bij wijze van intapt op wat klopt voor mij. En soort van, want ik zie jou wel gewoon, ja, volgens mij ben je wel een soort van bezig bijtje. Toch? Je zet wel veel stappen. Maar je zet jezelf niet vast. Dus wat is daar in de balans voor jou?
Ja, goede vraag. Nou, laat ik vooropstellen dat ik ook gewoon net als iedereen fases heb dat ik gewoon alleen maar aan het doen ben. En helemaal niet per se dan bezig ben met voelen. Dat ik eerst even gezegd heb. Want het is niet alsof ik, omdat ik andere mensen daarin begeleid, dat ik zelf elke dag opsta en denk, nou, ik voel even, hoe gaat het? Heb ik nog zin om dit traject te doen? Nee, ik commit me ook ergens aan. Ik werk een half jaar of een jaar met mensen. Dus dat is al de eerste vorm van commitment die ik aanga.
Mm-hmm.
Ja, hoe dat verder werkt bij mij is dat ik wel in ieder geval elke week bezig ben met niet per se richting bepalen of voelen klopt het nog, maar rust inbouwen voor mezelf om al dan niet bewust te voelen of rust en ruimte in te nemen, waardoor er ook ruimte gaat ontstaan waardoor ik kan voelen. Bijvoorbeeld, eens per 7 weken heb ik een week afspraakvrije week. Eens per 7 maanden heb ik een hele maand voor mezelf. Eens per week, ja, ik werk maar 24 uur. Mensen denken altijd dat ik heel veel werk, maar dit doe ik al jaren. En dat maakt dat ik gewoon heel veel ruimte heb om te voelen wat is de bedoeling. Zoals dat kaartendek is echt, rust is ineens plop opgekomen. En ik heb het toen de wereld in geslingerd en gelijk verkocht. En ik heb gezegd, eind maart leg het op je deurmat. Ja, toen moest ik wel. Dus
ja.
Jouw vraag is denk ik een combinatie van enerzijds wat wilde door me heen komen. En dan wel een datum prikken. Want ik kom pas in de actie als het moet. Dus net als die deadline van wilde vrouw, die is morgen. Ik zag dat je dat type was. Ik ben hem nu pas aan het schrijven. Dus ik weet, ik heb dit nodig. En anderzijds, ja, blijf ik, ja, kijk ik nooit verder vooruit dan een jaar eigenlijk. Het is niet dat ik een langer termijn doel heb van ik wil dan een keer voor een zaal staan voor 4000 mensen. Wil ik wel, maar ik heb er geen concreet doel aan gehangen of zo.
Nee.
Ja. Nee.
Dus het is wel een soort van vorm van inderdaad commitment. Je zet wel ergens een stip in de horizon neer.
Ja, dat ligt er dus aan wat ik, ja, wat denk ik een belangrijke nuance is, want nu voel ik hem, is dat ik wel neerzet, maar wel de vrijheid behouden van hoe het er dan uit gaat zien.
Ja.
Mijn intuïtie en business event, aanstaande editie 4 april is de laatste. Wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik heb elke editie, als die geweest was, dan voelde ik na die editie wil ik nog een keer. En als ik dan een ja voelde, plande ik hem gelijk in. Dus dan staat hij wel. Dus je kan zeggen dat is een stip op de horizon. Maar wat ik dan doe is het programma doorvoel ik pas 2 dagen van tevoren. Dus dan is wel de strekking duidelijk. De mensen zijn er.
Ja.
De belofte die ik doe, die staat ook. Maar de invulling die ik geef aan dat event bijvoorbeeld. Of het kaartendek. Hè, is ook zo'n voorbeeld. Dat ontstaat.
Ja.
Dus, ja, een soort kader, maar wel vrijheid daarbinnen.
Ja. Ja, en wat, hè, want dat snap ik ook inderdaad. Ik heb het zelf bijvoorbeeld met wilde vrouw. Ik denk dat ik het anders ook, hè, die bepaalde druk, ja, wat is het, druk? Of ergens dwang of zo. Ik heb wel vaak het idee dat we pas onder dwang soms kunnen groeien ook of zo. Als het echt moet, ergens. Terwijl je het ook wel echt wilt. Dus het is niet zo van, je doet iets tegen je zin in, maar...
Wil je dan je als in de mensheid of jijzelf?
In de mensheid, wat ik een beetje om me heen zie, maar ook wel bij mezelf. Dat ik het idee heb van, ook gewoon qua groeien, dat je soms wel wat een latent verlangen hebt. Maar pas als het echt soort van pijn gaat doen, of dat je er echt niet meer omheen kan, dan word je echt gewoon soort van geforceerd om in actie te komen, zeg maar. Ja, heeft dat hier ook mee te maken? Of zeg maar, dat is echt iets heel anders?
Nou, er zijn voor mij twee verschillende, of misschien wel 100 nuances, maar twee dingen die in mij opkomen. Het eerste wat ik herken is deadline-energie. Dus voor mij betekent dat morgen is de deadline, dan komt er een energie vrij en daar werk ik lekker op.
Ja.
Die herken ik, die heb jij, die bedoel jij denk ik ook.
Ja.
Dat. En het tweede wat in mij opkomt is pijn motiveert. Dat klopt ook, hè. We rennen makkelijker weg uit een huis wat in de fik staat op zoek naar iets nieuws. Dan dat je in een huis waar de kachel lekker warm hoog staat en je bank lekker weggaat. Omdat je denkt, ik ga denk ik op zoek naar iets wat niet een 7,5 is, maar iets wat een 9 is. Dat rent gewoon niet zo makkelijk weg.
Net
als, weet je, zo'n baan wat eigenlijk een goudkooi is of zo. Maar wat ik ook geloof, dus pijn motiveert, die voel ik wel, zie ik ook bij mijn klanten. Is dat het niet voor altijd voor iedereen hoeft te gelden. Want daarom vroeg ik net ook van, bedoel je met je de mensheid? Of bedoel je jezelf? Ik merk namelijk dat ik niet per se de pijn nodig heb om soms gemotiveerd te raken. Dus bijvoorbeeld, therapie is denk ik een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Coach is het belangrijk om aan je eigen stukken te blijven werken. Om te voorkomen dat je een overdracht raakt, hè, met cliënten. Anders dan ga je elk stuk waar je zelf doorheen aan gaat met, ga je automatisch toch wel snel projecteren op je cliënten. En dit is de reden dat ik zelf dus vaak in coaching en therapie heb gezeten. Maar ook bijvoorbeeld in relatietherapie ben gegaan met Tim. En dat was niet omdat het pijn deed, maar dat deden we juist omdat het heel goed ging.
Ja.
Ik geloof soms dat als het heel goed gaat in je leven, dan voelt het heel anders als ik een sessie heb gehad bij een therapeut. Waarvan ik echt denk, holy shit, wat komt er nou boven? Dan is het veel relaxter thuiskomen en veel relaxter helen en verwerken. Wanneer mijn bedrijf al goed loopt, de relatie met Tim stevig is, Noortje gezond is en gelukkig. Dan kan ik het veel beter dragen.
Ja.
Dus ik geloof juist dat je niet altijd pas hoeft te wachten op de pijn. Maar soms juist actief naar de pijn toe mag bewegen. Of even mag gaan drukken van, hey, waar is nog iets? Dat is in ieder geval hoe ik het doe.
Ja.
Actief op zoek te gaan naar stukken. Zodat je voordat het pijn doet, de angel er al uit hebt.
Ja.
Voorkomen dat het nou niet pijn doet. Voorkomen van pijn, dat is, dat kan bijna niet, dat is een utopie. Maar ja.
Ja, nee, maar dat herken ik wel. Ik denk ook dat, tenminste, de meeste mensen die ik ken, als die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn gegaan, dan komt het misschien eerst wel vanuit een pijn en noodzaak. En op een gegeven moment voelt het zo goed en helpend, dat je niet, dat het niet per se meer slecht met je hoeft te gaan om aan persoonlijke ontwikkeling te doen.
Ja,
ja, en om even in te zoomen op, want ik heb wel een aantal thema's ook die ik tegen jou aan wil hangen. Een aantal thema's, want jij begeleidt natuurlijk inderdaad mensen, ondernemers, naar die diepere laag, naar hun, ja, hoe wil je het noemen, onbewuste, waar nog stukken zitten waarvan ze niet weten dat het hun tegenhoudt in hun in het realiseren van hun verlangen. Zo vat ik me even samen, of wil je hem anders samenvatten?
Nee, ik denk, ja, ik noem het onderstroom.
En dat is
voor mij alles waar het samenvalt, van waar je niet bewust van bent, familiedynamieken, trauma's, herinneringen, dat zit allemaal in dat stuk.
Dus ja.
Prima verwoord, ja.
Ja. Ja, daar ga je dan naartoe. En nou, bij mijzelf, ik hang gewoon een aantal thema's van mijzelf, die ik bij mezelf herken, maar ook om me heen tegen jou aan. Want ik ben wel benieuwd wat je daarin herkent en wat je daarin mee wilt geven, zeg maar. Nou ja, ik ben, zoals jij ook, iemand die heel erg vanuit haar intuïtie en hart en passie en roeping leeft en onderneemt. Ik heb inmiddels een aantal mensen in mijn leven ook verzameld die dat ook doen, zeg maar. Dus we lopen een beetje hetzelfde pad. En wat mij opvalt is dat veel van die mensen een thema hebben op het gebied van geld, zeg maar.
Ja.
Dat eigenlijk iedereen die ik ken heeft moeite met prijs bepalen en wat ben ik soort van waard, of wat is het waard wat ik doe. En er hangt ook een soort van erkenning omheen van, nou, vraag ik nu te weinig of is het te veel? En nou ja, al dat soort dingen. Of mensen die er toch niet helemaal van kunnen leven. Wat merk je, ja, herken je dat? Wat merk je daarin op?
Gaat het over of ik dit zelf herken of wat ik bij mijn cliënten zie?
Nou, het mag beide.
Ja. Nou, laat ik natuurlijk vooropstellen dat ik dit herken. Want ik denk dat 9 van de 10 ondernemers die, nou, ik moet zeggen, afgelopen jaar bij mij ingestapt zijn, niet zo. Omdat ik me vooral op gevestigde ondernemers richt die eigenlijk het al goed voor elkaar hebben. Dus niet meer zitten van shit, ik heb klanten, te weinig klanten of zo. Maar voordat ik hierin zat in dit poeltje, had ik het zeker. Ik herkende dat heel erg van thema geld. En nou, ik kan er wel gelijk iets over zeggen. Wat, even voelen hoor. 2 dingen. Eerste, het kan heel lekker zijn om je te omringen met gelijkgestemden die zeggen, ik werk vanuit mijn essentie en ik werk vanuit mijn intuïtie. En ik vraag een prijs van €555. En als je nu bestelt, dan is het €300. Want ik geloof in engelengetallen. En ik doe nu een beetje zo stom, maar ik zoek ook nog steeds op. Als ik een bonnetje heb waar 3x7 op staat, zoek ik ook op wat betekent 3x7. Maar soms kan het heel lekker zijn om je te omringen met gelijkgestemden. Wat denk ik een grote denkfout is, die veel mensen maken, is dat je dan vervolgens heel erg aansluiting vindt bij, hé, hey, ik heb ook dit thema. Hé, hey, ik heb ook niet zoveel klanten deze week of deze maand. Of, hé, hey, ik struggle ook hier en hier mee. Dus dat is heel helend en heel fijn, want dan ben je dus niet alleen. Maar ik geloof ook juist in je in andere poeltjes begeven, waardoor je vanuit andere perspectieven naar dingen gaat kijken.
Ja.
En wat ik daarmee bedoel, is 2 dingen. Allereerst kan het heel helend zijn. Juist omdat ik heel erg intuïtief onderneemde, vond ik het heel interessant om bij een hele cognitieve coach in te stappen. Dat was Suus van Schaik. Ik heb vet veel van haar geleerd. Ook over hoe ik de dingen niet per se zou willen. Maar daarin heb ik wel eerst kunnen voelen van wat is van mij en wat niet. Wat wil ik uitproberen. Dus als gevoelige, intuïtieve ondernemer heeft het mij heel veel gebracht om eens vanuit een ander poeltje te kijken van wat is er mogelijk.
Ja.
Ook weer dingen openbrak op het thema van geld en stijgen in prijzen. Dus dat is het eerste, zeg maar, wat ik gelijk als advies of als tip kan meegeven. Verzamel je verzamel mensen om je heen die niet per se die blokkade hebben op geld. Want het kan je helpen en motiveren om juist met een ander perspectief te gaan kijken. Soms werkt dat, soms niet. Soms kun je heel duidelijk voelen, oh, dit is het echt niet. dus dat is het eerste. En het tweede wat ik vaak merk is, stel dat je opmerkt van, nou, ik stap hier uit. Dus ik ga het geen self-fulfilling prophecy laten zijn van, ja, ik heb nou eenmaal gedoe met geld en het zit ook een beetje in mijn systeem. En mijn ouders hadden het ook al. En het dorp waar ik uitkom, ja, dat was ook altijd al tekort. Dan kan je het onderzoeken in de onderstroom. Want geld in de onderstroom onderzoeken is echt vet interessant. En wat ik daarmee bedoel is, zet een opstelling neer met een veld. Een poppetje voor jou, voor het verlangen wat je wil. En een poppetje voor geld, of een edelsteentje of zo. En wat je zal zien is dat geld is heel vaak gewoon geld. Is onze relatie met geld die het ingewikkeld maakt of moeilijk maakt.
Ja.
En wat ik dus jou net hoor zeggen, Sanne, is iets wat ik herken. Wat ik bij heel veel mensen zie. Wat ik zelf in de eerste jaren van mijn ondernemerschap ook heb ervaren. Dat mijn inkomsten echt op en neer gingen. Verre van consistent. Dat hoorde ook ergens bij de opbouw van mijn bedrijf. Kon ik gewoon voelen. En bij de cliënten met wie ik het heb opgesteld, kom ik er heel vaak achter dat het niet om geld gaat, maar bijvoorbeeld om veiligheid, om verstrikte loyaliteit met hun moeder. Dus een moeder die heeft bijvoorbeeld niet veel kunnen verdienen in het leven. En op het moment dat mijn cliënt dat wel wilde gaan doen, ontstond er een blokkade. Want dan voelde het alsof ze ging kiezen tussen haar moeder en tussen geld.
Ja.
Of geld werd veel te groot en veel te belangrijk gemaakt, terwijl het eigenlijk ging over je gezien willen voelen. Dus ik heb niet per se de erkenning, heb ik ja, ik zie het gebeuren. De gouden tip in het hier en nu, omring je met mensen met een nieuw perspectief op geld. Echt heel helpend. Merk je dat dat niks verandert, dan zit er waarschijnlijk iets in je onderstroom. En dan zou ik zeggen, ga daarnaar kijken. En ga kijken wat jij allemaal ophangt aan het thema geld.
Ja.
Geld is gewoon geld.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja. Nee, het is heel herkenbaar wat je zegt. Ik kwam er laatst bijvoorbeeld ook achter dat. Was wel grappig. Of ja, grappig. Ik was met mijn zus een weekend weg. En toen hadden we het hier ook over. En nou ja, Wat ik zelf ook wel interessant vind, is dat sinds ik had nooit een, zeg maar, een issue met geld. Maar pas sinds ik echt vanuit mijn, ja, essentie ben gaan leven en ondernemen, is het ineens een thema. Dus dat is, vond ik ook opvallend van, hey, wat gebeurt hier nou? En ik merkte in dat weekend weg ook met haar, dat er inderdaad ook een soort van loyaliteit zat naar haar toe. Zo van, binnen het gezin ben ik de enige die haar hart en verlangen en roeping en alles volgt, zeg maar. Voelt een beetje alsof ik daarin voorop loop als de jongste. En mijn zus is bijvoorbeeld diabeet. Dus ik heb altijd het gevoel gehad van, nou, ik ben een beetje de lucky bird hier in het gezin. Dus iets in mij had zoiets van, oké, het is al tot daar aan toe dat ik mijn verlangen zo volg en zo gelukkig ben. Maar als ik dan ook nog mijn geld ermee ga verdienen, dan, ja, dan inderdaad dan zit die loyaliteit me in de weg, zeg maar. Dan voelt het alsof ik te gelukkig word. En dan werd ik ook bewust van in dat weekend met haar, dat daar zo van een pijn voor mij zat. En terwijl zij ook wel daarop terug kon geven, ja, maar dat, zo ervaar ik dat helemaal niet. Dus dat kan ook nog zijn.
Ja, nou, wat denk ik goed is om te benoemen, is dat dit is boven, zeg maar, onderstroom is het opstellen en kijken waar zit het hem in.
Ja.
En het feit dat ik nu deel hoe die opstelling is geweest, daarmee wordt het bovenstroom, hè? Want ik ga dan een verhaal vertellen of ik ga dan een perspectief schetsen van dit is hoe het zou kunnen zitten. Dus wat ik wel belangrijk vind om te delen, voor, nou in ieder geval voor jou, maar ook voor iedereen die nu luistert of kijkt, hoe je denkt dat het zit, is nooit hoe het zit. Dus zelfs als jij ergens voelt van, hé, ik heb toch een bepaald soort loyaliteit richting mijn zus. Of, ja, mag ik wel gelukkig zijn als zij dat bijvoorbeeld niet is? Of, weet je wel, dat is allemaal bovenstroom. En dat kan. Het kan zijn dat je daar, dat daar een haakje uit staat. Want anders raakt het je ook niet. Dus ergens zal het ergens op aanhaken. Maar kans is aanwezig dat als jij een opstelling zou doen over je essentie en over geld, dat het helemaal niet hierover gaat.
Ja, ja, ja.
Maar 9 van de 10 keer zit het heel anders dan wat ik ook van tevoren inschat op basis van een verhaal.
Ja.
Ja, en ik zit even in te voelen. Ja, er zit bij jou ook iets onderzoekends van, of misschien zelfs wel een vraagteken of een hang naar bevestiging van, als ik volgens mijn essentie leef, kan ik daar dan succesvol mee zijn?
Klopt.
Hè, dus en wat ik denk ik als opsteller zou willen onderzoeken met jou is, is dat de echte vraag? Want stel dat het antwoord ja is. Wat brengt dat je dan in het hier en nu? Zo van, oh, het kan wel, maar ik ben het niet.
Ja, ja.
Stel dat het antwoord nee is. Ga je dan iets anders doen? Want jij voelt vanzelf, ja, het is mijn essentie. Dus ik ga die hoe dan ook volgen. Zeg maar, dus voor mij voelt het meer als een, ja, nu trek ik je er een beetje in, want we hoeven hier niet dieper op in te gaan, maar voor mij voelt het meer alsof er nog een vraag onder die vraag zit. Van,
ja, ja.
Ja.
Ja, interessant. Ja, ik.
Of niet? Wat? Voel je dan wat ik bedoel als ik dat zeg? Van, het voelt alsof er dan nog iets onder zit?
Ja, dat denk ik ook. En dat is ook wel waarom ik zeg maar zo van jou hou. En van deze manier van werken. Omdat het eigenlijk steeds weer een verdiepend laagje valt te vinden. Ja. En daar, zeg maar, de kern, als je dan echt bij de echte kern uitkomt, dan, ja, daar ligt, zeg maar, ook de sleutel. Dus ik zou met liefde nu de boel op pauze zetten en met jou een opstelling gaan doen. Maar helaas, kan dat nu niet. Maar ja, nee, ik geloof er ook helemaal in. Dat we daar, daar zou je dan naartoe moeten gaan. Ja. En ook bepalen, wat is nou de echte vraag of zo.
Ja, wat denk ik mooi is, is dit hoort ergens bij een soort levensfase van het onderzoekende. He, als ik, zeg maar, jou volg en jullie volg, jou en Friese allebei, dan zitten jullie juist heel erg in een, ik zou het geen fase noemen, maar op een laag in jullie leven, waarin het heel erg gaat over, wat is er nog meer? Wat is er mogelijk? En dit hoort daarbij. Dit is ook systemisch, dat is wel wat ik zie of wat ik voel. Neem dat nooit voor waar aan, want ik zou het moeten opstellen om het te bevestigen, maar jij bent zeker wel iets aan het doorbreken in jouw lijn. Dat voel ik. Weet je wel, we hebben ook wel eens een intake gehad toen jij opte voor een traject bij mij. Je bent dingen aan het doorbreken die de vrouwen in jouw familie nog nooit hebben gedaan. Je maakt dingen bespreekbaar die de vrouwen in jouw lijn nooit misschien hardop hebben durven zeggen. Laat staan in een podcast. Aan het doorbreken bent, is mij wel duidelijk. Hè? En de vraag is, wat heeft het stuk essentie daarmee te maken? Wat is, hè, wat is daarin... ik zou haast willen zeggen... hoe verhouden die zich tot elkaar?
Ja. Ja, hier moet ik wel even langer mee zitten op dat moment. Of het liefst even een opstelling nog doen. Ja.
Dat we live zijn of moet de camera uit?
Ja, we kregen tussendoor ook al een hartje. Dus iemand die voelt hier heel erg mee. Dat is wel mooi.
Maar die hartjes zie ik niet. Die kijk ik. Oké.
Ja, maar mooi. Dat is wat ik zeg. Dit is ook waarom ik zo... geloof in jouw manier van werken. En trouwens ook hoe ik zelf werk. Ik ga ook het liefst naar de diepte van de diepste punt van de diepte. Omdat daar gewoon het goud ligt, zeg maar.
Ja.
Oké, en een andere vraag. Ik zit dan misschien in deze fase. Of in zo'n bubbel van mensen die ook vanuit hun authenticiteit willen leven. En daarin stappen maken. En wat ik ook vaak hoor om me heen is dat het dan best alleen kan voelen. Zeg maar, dat het voelt alsof je een soort van losbreekt van je omgeving. En het echt anders gaat doen. Dus inderdaad misschien anders dan je gezin van herkomst. Misschien anders dan je vrienden deden of whatever. En dat je dan een soort van pionier wordt en een weg inslaat. En ja, dat het best lastig kan zijn. En eenzaam. Is dat ook iets wat je tegenkomt? En wat zou je daarin soort van mee willen geven aan mensen die hier tegenaan lopen?
Ja, nou zeker. Dit is vooral iets wat ik herken bij mijn cliënten. Even als intro. Als je veel op de laag werkt in jou, dus diepere lagen en dan even het systemische. Dus dan ben je heel erg bezig met je gezin van herkomst. Hoe verhoud ik mij tot mijn ouders bijvoorbeeld? Ben ik voor hun aan het zorgen of kan ik echt kind zijn? Wanneer je die stukken aan gaat kijken, dan komt er een moment dat je je schuldig gaat maken. Dat betekent niet echt dat je schuldig bent, maar het voelt wel zo, aan je systeem van herkomst. Dus je gaat dingen op je eigen manier doen. En dat doe je niet vanuit een kijk mij eens gaan, ik doe het helemaal anders dan dat jullie het hebben gedaan. Want daarmee wijs je je ouders af. En zal het je juist niet goed vergaan. Want een essentie en een onderdeel van opstellingenwerk is juist dat je je ouders aanneemt.
Ja.
Enige juiste zijn voor jou, anders was je er niet. Maar wat er gebeurt is, zodra je dat inzicht hebt van hey, eigenlijk het afdoen van de laagjes waarvan jij denkt dat je het bent, dat is eigenlijk waar het over gaat. Het gaat niet over jezelf vinden, maar het gaat eigenlijk, zo zie ik het, meer als het afstrippen van de delen die aan je zijn blijven plakken in het leven, die eigenlijk helemaal niet van jou zijn. En dan kom je dan ineens achter. Ja, dan komt de wiebel. Ik noem hem altijd de wiebel. Ik herken hem van mijn cliënten, die appen dan van ja, waar ben ik aan begonnen? En dat is niet echt per se een sexy marketingprijs voor mijn eigen traject. Maar er komt een moment dat je denkt, fuck hey, het oude was ik ook niet helemaal autonoom. Maar in ieder geval wel comfortabel. En nu wiebelt er zoveel dat ik niet meer weet wat voor of achter is. En ik ben zelfs op sommige dagen mezelf helemaal kwijt. En wat er dan gebeurt, is dat je dus in het niet weten zit. En het niet weten is een soort van oog van de storm. Het is een plek waarbij het oude uitgezwaaid is. Want je weet, dit wil ik niet meer, dit ben ik niet. Oh, ik dacht dat ik het was, maar het dient me niet. En het nieuwe is nog niet daar.
Ja.
Weten. Dat is die plek. Deze voel jij denk ik wel, toch? Als ik hem...
Ja.
Hem zo... Ja.
Ja.
En wat... wat daarin belangrijk is, denk ik, is om... Om je te beseffen dat het niet weten niet een plek is van hel en verdoemenis en ellende. Het niet weten is als iets wat mag gaan ontspruiten in jou van een nieuw hoofdstuk of misschien zelfs wel een heel nieuw boek. En het is een geboorte van iets. En dat kan je niet forceren. Het enige wat je kan wanneer je in die tussenfase zit, is het verdragen. Dus ik gebruik deze woorden heel vaak, verdragen en dragen. Verdragen gaat echt over, jeetje, wat is dit pittig. Ik kan nog wel functioneren, maar ik ben zelf door lagen heen aan het werken. En het verdragen is gewoon per dag aanwezig blijven bij je proces. Voelen wat er te voelen valt, zonder dat je dingen naar beneden drukt. En dan komt er een moment dat er helderheid komt en dat je ineens je eigen proces kan dragen. En adviezen die ik daarin kan geven, is eigenlijk heel voor de hand liggend, maar is blijf in verbinding met andere mensen. Maar blijf ook voelen waar eindig ik en waar begint de ander.
Ja.
Blijf voelen of jouw mensen nog steeds jouw mensen zijn. Zorg goed voor jezelf, dus ga bewegen. Een van de mooiste voorbeelden van, volgens mij was het een psycholoog, die vorig jaar vertelde iemand mij eens een keer dit. Die zei dat er een psycholoog was in Amerika, die liet alleen maar mensen toe als ze 3 keer sporten in de week. Dus als ze dat nog niet deden, moesten ze eerst 3 keer gaan sporten in de week. En vaak als ze dat deden, dan hoefden ze niet eens meer te komen.
Ja, ja.
Dus zorg goed voor jezelf. Of dat nou salsa dansen is. Of dat je lekker gaat hardlopen. Of rustig aan de yoga blijft bewegen. En doe iets wat sparkt. Waarvan je denkt, oh, dit lijkt me leuk. Schilderen zijn. Maar het kan ook een nieuwe cursus zijn. Niet eens zozeer om er je werk van te maken. Maar gewoon omdat je denkt, oh, ja, hier heb ik nu wel energie voor. Ben ik benieuwd naar. Dus zorg voor jezelf. Onderhoud je relaties. En zorg dat je een spark volgt in jezelf. Wanneer je in dat stuk zit van het niet weten en het eigenlijk nog niet kunt dragen, maar alleen maar bezig bent met verdragen, dan balanceer je ergens tussen het licht en donker.
Ja. Ja, dat herken ik ook, die soort van fase, dat je ook gevoelsmatig in een soort van niemandsland belandt, dat niks meer zeker is voor je gevoel.
Ja, ja.
En wat... Ja, want nou ja, vanochtend heb ik hier toevallig ook nog een podcast over opgenomen met Jessica. En dat ging dan heel erg over, zeg maar, wat het moederschap ook met je kan doen. En hoe dat ons ook weer dichter bij onze echte kernauthenticiteit heeft gebracht. En dat het voor ons ook voelt alsof er toen een soort van iets is opengebroken. En we allebei nog meer onze eigen weg in zijn gelopen. Dat het dus inderdaad ook wel... voelt alsof je een beetje, ja, dat kan dus ook, want je zei net van, nou ja, houd wel verbindingen met de mensen om je heen. Maar wat nou als je dan vanuit je authenticiteit steeds meer gaat leven en de mensen om je heen daar niet in mee kunnen gaan, zeg maar. Want dat zie ik ook vaak gebeuren, heb ik zelf ook gemerkt. Hoe meer ik mezelf word, hoe meer mensen die daar omheen zitten, die zoiets hebben van, oké, ben jij dit nou echt? Is dit de echte jij? En ik moet er dan daarom wennen. Of die hebben kritiek op juist op wie je in de kern bent. Wat helpt dan, zeg maar?
Ja. Ja, mooie vraag. Nou ja, het is simpel, maar niet makkelijk. Laat ik daarmee beginnen. Ik denk dat we allemaal wel weten wat iedereen zou doen. Als je een nieuwe richting inslaat en je voelt je niet gesteund of niet begrepen, dan is het makkelijkste is of het gesprek aangaan. Duidelijk begrenzen. Dit heb ik van jou nodig, dus ik wil wel delen wat er in mij gebeurt. Maar ik hoef geen feedback. Ik wil mijn verhaal kwijt. Wil jij mijn klankbord zijn? En het andere is tijdelijk even afstand nemen. Dat is ook in opstellingenwerk, wanneer er heling plaatsvindt in je gezin. Even een ander voorbeeld in de relatie met je moeder, wat echt super fijn is. En je hebt net 20 kilo teruggegeven en je voelt je helemaal licht en voldaan. En dan zondag ga je op de koffie en raak je weer helemaal verstrikt, omdat je moeder niet eens vraagt hoe het met je gaat. Ja, dan zeg ik als opsteller, neem even afstand in het hier en nu om het daar en toen even zijn werk te laten doen. Als vriendschappen gebeurt, dan is dit eigenlijk een zegen. Wat er gebeurt is, wanneer jij verandert, dan ga je als het ware een soort van... ik wou zeggen, ik heb hier meestal zo'n doosje staan met een deur. Maar dan ga je een deur door. En in essentie geloof ik er heel erg in dat als het de bedoeling is dat die deur ook voor hun is, dan komen ze wel. Of
ja.
Sta jij dan even alleen in de volgende kamer? In de volgende kamer staat voor mij heel erg over die laag waar jij weer dichter tot je essentie aan het komen bent. Ook al weet je het nog helemaal niet, want die verwarring is juist onderdeel van die volgende laag. Misschien sta je een dag, een week, een maand, een jaar in een kamer en komen ze je niet achterna. Ja, dat kan heel eenzaam zijn. En je kan je afvragen, wat is eenzamer? Is alleen in een kamer staan waar niemand is die op dit moment aansluiting bij je vindt, is dat eenzaam? Of is het veel eenzamer om in een ruimte vol met mensen te staan waarin niemand je begrijpt? Of eigenlijk iedereen misschien zelfs nog vraagtekens zet bij wat voor jou de nieuwe waarheid is.
Ja.
En het tweede, denk ik, is... Dus dit is weer het verdragen, hè? Gaat weer het verdragen, want je hebt dus niet alleen maar je eigen proces te dragen of te verdragen, maar ook al die reacties van de mensen die daar weer wat bovenop vinden. Alsof je het zelf al niet pittig genoeg hebt waar je doorheen aan het gaan bent. Dus dat verdragen. En je ervan bewust zijn dat je dat dus aan het verdragen bent. En dat dat echt pittig is, verdrietig. En daarbovenop, ook belangrijk is, spreek je uit. Dus wanneer ik ergens doorheen aan het gaan ben en ik kom in therapie een laag tegen waarvan ik denk, oh, dit is intens, over kindstukken of over dingen uit mijn systeem, dan heb ik het soms gewoon even nodig om even van me af te praten, om het even een plek te geven in mijn hoofd, want dat is de manier waarop dingen voor mij goed werken, is hardop uiten. En ik weet dat met wie ik ook zit, of het nou met Tim is, of mijn zus, of mijn moeder, of een vriendin, dat ik kan zeggen, ik ga nu tegen je praten en ik heb alleen nodig dat je luistert. Ik hoef geen mening, ik hoef geen reactie, ik hoef geen verdiepende vraag terug. Ik wil dat je luistert. En dat kan. Als je de juiste mensen om je heen verzamelt, dan kan je of dat oefenen. Dus eigenlijk betekent het dat iemand beschikbaar voor je is en holding space biedt. En zodra je daar goed in geoefend raakt, dan is dat echt een supermooi fundament van waaruit je kunt groeien. Dus mijn advies zou zijn, als je nog niet die mensen om je heen hebt verzameld die dit gewend zijn, hoe zou het voor je zijn als jij de eerste bent die dat gaat doen voor die vrienden? Dus holding space biedt zonder advies terug te geven. Maar ook om eens te oefenen met, hey, hoe zou het voor je zijn als ik gewoon eens mag praten en je hoeft niet te reageren?
Ja.
Dus het is een skill. Maar als je niet gewend bent, kan het best wel een beetje lastig zijn in het begin. Dus er zit ook een uitnodiging en dan kijken welke vriendschappen of relaties staande houden wanneer je uit wat voor jou belangrijk is en kijken of de ander daar mee kan gaan.
Ja, ja, precies. Dat doet me ook wel een beetje denken aan de vraag, moet je inderdaad, als het niet meer matcht, stel je voor je groeit die kant op en iemand anders staat nog daar, betekent dat dan dat je het een soort van een vriendschap bewijs van moet afkappen? Of kun je daarin ook eigenlijk inbrengen in de relatie wat je graag wilt, zeg maar. Dus inderdaad, als je, stel je voor, je wilt meer verdiepende gesprekken, of je wilt inderdaad vooral dat die ander naar je luistert zonder per se advies te geven, dat je daarin zelf het initiatief neemt, zonder direct te zeggen, nou, dit matcht niet meer of zo. Dat kan ook met je meegroeien op die manier.
Nou, ik denk zeker dat dat kan. En het begint heel erg bij, denk ik, twee dingen. Eerste is voelen waar jouw behoefte ligt. En dat kan soms betekenen dat het afstand nemen is. Dus toen ik in therapie zat en ik ging heel erg de redderrol herkennen. En ik wist dat is wat ik doe. Daarom ben ik ook coach geworden. Om mensen te redden. Dat was de eerste intentie. Heb ik ook afscheid of afstand genomen van vriendschappen waarbij ik voelde, ik ben eigenlijk continu beschikbaar voor jou. Niet voor mij wilde zijn. Maar ik kon me niet kwetsbaar genoeg opstellen. Omdat ik voelde, jij hebt mij harder nodig dan ik jou. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is afstand genomen van de vriendschappen waarbij ik voelde van, ik ben heel veel aan het geven. Ik moet mijn neiging tot redden echt de kop indrukken als ik met jou ben. Dan je maar even niet zien. Dat is zeg maar ruimte die ik heb ingenomen. En wanneer we elkaar dan weer zagen, kon ik gewoon aangeven van, nou, dit is er bij mij gebeurd. Dit is het proces waar ik doorheen ging. Ik had geen ruimte om jou even mee te nemen daarin, want ik ging daar zelf doorheen. En vervolgens heb ik gewoon uitgesproken naar, waar ligt mijn behoefte nu? En alsof je weer gaat daten. Ik ben echt met bepaalde vrienden die ik al 15 jaar ken, ben ik weer gaan daten. Gewoon 2 uurtjes. Om te kijken van, hoe gaat het nu?
Ja.
Weet je wel, matchen we nog?
Ja.
Dus dat is 1 ding, dus ruimte innemen. En 2e is, wat relevant is om in te voelen wanneer jij een vriendschap hebt met iemand of een relatie, of het maakt eigenlijk niet eens uit of het of een kennis is of zo. Wanneer iemand gedrag vertoont waar jij niet meer in mee kan, dus het is een vorm van afwijzing, hè, dus je wijst dan eigenlijk dat gedrag af, dan zegt dat echt heel veel ook over jouzelf. Dus het is of gedrag wat jij zelf ook vertoond hebt, maar niet toestaat in jezelf, dus je wijst dat jezelf en jij wil zo niet meer zijn. Of gedrag wat de ander vertoont waarvan je denkt, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel lekker vinden als ik dat zou kunnen of doen. Net als die vrouw die op de bar staat te dansen, dat men zegt, nou, dat doe je toch niet? Ja.
Ja.
Het kan zijn dat daar een verlangen zit voor jou. Dus een vriendschap spiegelt ook nog steeds.
Ja.
Heel erg veel.
Ja. Ja, precies. En het heeft je altijd iets te vertellen en te brengen op die manier.
Ja.
Interessant. Oké, okay. Misschien laatste vraag, want we kunnen volgens mij nog uren doorgaan. Ja. maar om het ook wat kort en krachtig te houden. Ik ben wel benieuwd, wat heeft het, want ik zie jou dus als iemand die heel erg inderdaad leeft vanuit ja, jouw essentie en vanuit wat je hier te doen hebt. En dat ja, je oogt zeg maar heel gelukkig. maar dat is wat ik zie, hè. Maar wat is. Hoe ervaar jij dit om vanuit jouw authenticiteit en essentie te leven en ondernemen? Wat doet dat met jou?
Nou, ik ben heel gelukkig. Dat sowieso. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het label vanuit je authenticiteit leven of je essentie, die snap ik en zo voelt die ook helemaal. Dus dat is niet onwaar. Maar het is ook het enige wat ik kan.
Ja.
Dus dat is misschien wel belangrijk vind ik om te zeggen dat het is niet een bewuste keuze
nee.
Om dit zo te doen. Dus ik kan ook echt oprecht niet anders. En dat is, ja, ik kan er dus niet echt een soort van chocola nu van maken van wat brengt het me. Want ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Ik ben inderdaad heel gelukkig, maar het komt ook, ik kan ook gewoon niet anders dat ik zeg, nou, ik ga toch maar settelen voor 7. Of ik heb wel gedoe thuis, maar ja, we gaan toch maar niet in therapie. Of ja, mijn bedrijf, ja, het loopt wel lekker, maar ja, en gelukkig werk niet. Nou, ik blijf toch maar doen wat ik doe. Ja, ik kan dat niet. Ik ben niet gemaakt. En soms ook, ik snap het zelf nog niet. Want heel veel mensen stellen mij de vraag, maar waarom ga je serieus in therapie met Tim, terwijl er niks is? Dat is toch gewoon vragen om het opentrekken van een beerput. Hoop dat het overleeft als er wat uitkomt. Ja, ik weet dus niet waar dat stuk vandaan komt van continu vanuit mijn authenticiteit, continu nog meer autonoom willen zijn, continu diepere lagen in mezelf willen doorwerken. Ik kan niet anders en dat maakt me heel gelukkig. Maar het is ook een soort van, hoe zeg je dat, een honger die ik waarschijnlijk mijn hele leven blijf hebben.
Ja.
En dat is ook niet altijd, soms denk ik, was ik maar gewoon een boerin en had ik maar gewoon 1 koe. En weet je wel, 10 geiten. En was dat mijn leven? En zou ik niet weten van, als de ander iets zegt, dan raakt het over mij. Ik kan nu nooit meer zeggen, Jezus, wat een sloerie dat ze dit zegt. Nee, want altijd als ik dan geraakt word, dan ga ik gelijk voelen van, wat zegt het over mij?
Ja.
Ook niet, dus niet altijd de meest fijne vorm van bevrijding. Soms is het ook gewoon heel irritant om heel bewust te zijn.
Ja. Maar
voor mij dan.
Ja. Ja, dat herken ik wel. Dus het is gewoon, het is ook voor jou niet een soort van dat je uit 2 wegen moet kiezen. Van niet vanuit je authenticiteit leven en wel. Maar het is gewoon, dit is het gewoon. Ik kan ook niet anders. Dus je kunt het verschil wat dat betreft ook niet echt invoelen. Wat het anders zou zijn.
Nee.
Je kan dit.
Nee, en wat denk ik goed is om te delen is dat ik heel lang wel voelde dat er iets niet klopte in mijn leven. Maar dat ik niet kon vangen dat het hiermee te maken had. Dus voelen wanneer mensen oneerlijk zijn. En ik kan voelen als ze A zeggen, maar B bedoelen. En dan ben ik denk ik tot mijn 20ste was ik een soort van non-stop van slag. Omdat ik dacht, ik krijg allemaal verschillende signalen binnen, maar ik snap het niet.
Nee.
Dus die gevoeligheid heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik een eerlijk leven leef. En dat is dit. Maar
ja.
dat, 20 jaar is voor een andere podcast, maar 20 jaar aan vraagtekens is daaraan vooraf gegaan.
Ja, ja. 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 Mooi. Heel mooi. Oké. Okay. Ik zit te voelen, is er nog iets? Ja, er zijn genoeg dingen.
Ja, die moeten we maar op de voor deel 2. Verdieping volgende keer.
Verdieping podcast, dat gaan we doen. Is mooi. Ja, is goed. Ja. En wat, ik kijk ook allemaal mensen mee, die hebben vast ook allemaal vragen, denk ik dan, weet je wel. Maar dat, kom maar gewoon, ze zijn denk ik ook welkom in jouw DM, neem ik aan.
Ja, zeker, altijd.
Ja, want dat heb ik ook gemerkt. Wij hebben altijd ook altijd korte lijntjes via DM, vind ik altijd heel leuk. Als ik iets van jou zie, dan reageer je erop en dan krijg ik altijd een reactie terug.
Ja, dus, ja het is sowieso wel leuk als mensen nu kijken op jouw Insta en ze hebben nog een vraag achteraf.
Ja.
Dat ze die alsnog kunnen stellen. En misschien kunnen we een keer nog een keer live gaan met vragen van mensen die hebben geluisterd en gewoon een casus willen inbrengen of zo. Superleuk.
Precies, zit ik ook aan te denken. Ja, nou, we gaan nog even verder voelen wat er misschien nog meer de bedoeling is. Maar voor nu, bedankt. Jou, in ieder geval.